Dat wordt dan uw broeders en zusters, de vierde in deze serie preken over de geschiedenis bij de berg. We hebben het eerst gehad over het verblijf van Mozes daar, waar hij onderricht kreeg over de manier waarop God wilde komen wonen onder zijn volk. En vervolgens over de kracht van de voorbeden toen daar beneden het volk aan het dansen was rondom het gouden kalf. En God zei, ik wil het verdelgen. Toen is Mozes kunnen tussentreden met voorbeden voor het volk. En de derde prediking ging over de onbestelbaarheid van de liefdesbrief van God. Wat hij met zijn eigen hand geschreven had op de stenen tafelen. Dat heeft Mozes moeten stuk werpen. En nu moeten we stilstaan vanmorgen bij het gericht dat er kwam over Israël en de keuze waar God door middel van Mozes Israël nog eenmaal voor geplaatst heeft. Wij lezen aan het begin van deze tekst, daar Mozes zag dat het volk teugeloos was. Daar is over de vertaling van dat woord nogal het een en ander te doen. Je kunt het door teugeloos vertalen, maar er zijn er ook die vertalen toen Mozes zag dat het volk ontbloot was. Er zijn er ook die vertalen, dat zijn allemaal zeer geleerde mensen. Toen Mozes zag dat het volk eigenlijk zichzelf autonomie had verschaft en daardoor niet meer aan de leiband van de openbaring liep en ook geen leidraad meer had in de wet van God, die was in stukken gevallen. Dus toen het zonder leiding was, zonder gids, en dat laatste, dat lijkt mij eigenlijk de beste zingeving van dat woord dat er staat in het Hebreeuws. Want broeders en zusters, de zaak zit natuurlijk zo dat daar een vreselijk, griezelig vacuüm ontstaan was toen Mozes dat gouden kalf had laten vermalen en het goudpoeier had laten uitstrooien over het water en het de Israëlieten had laten drinken. Met andere woorden, dat moet zich weer afscheiden in je lichaam. Maar je hebt achter een drekgod aangelopen. En laat ik er maar geen nadere woorden voor noemen, maar die zou je kunnen noemen. Achter een drekgod heb je aangelopen, drink het en scheid het weer af in je lichaam. Dat is het waar je voor gebogen hebt. Dat is een heel scherp vonnis, duidelijker en krachtiger kon God het, om zo te zeggen, niet zeggen tegen dat volk. En ze worden ook altijd, die afgoden worden drekgoden genoemd. En nu hadden ze juist gedacht hun godsdienst, hun eigen gekozen vleeselijke godsdienst, zo mooi op poten te hebben gezet, letterlijk en figuurlijk. Dat kalf stond op vier poten. Dus ze hadden een godsdienst en ze hadden Yahweh op poten gezet. Daar komt het op neer. Yahweh tussen aanhalingstekens natuurlijk. Maar ze hebben dat kalf echt de naam Yahweh gegeven. Dat deed Aaron, die ging daarin voor. Dit is Yahweh en er komt een feest voor Yahweh, morgen heeft hij gezegd. Rondom dit kalf. En hij brengt daarvoor ook een tabernakel tot stand. En hij bouwt daarvoor ook een altaar voor dat kalf. En kleedt het helemaal religieus in. Zodat het hele volk, de tienduizenden Israëls, nota bene, die gaan daarvoor dat stierkalf, alsof het voor Yahweh is, neerknielen. En daaromheen een dans beginnen. Nu, als dan daarna, moet zich dat eens proberen voor te stellen, dat kalf vermalen is en ze van dat water gedronken hebben. En dat is echt het tegenbeeld van het avondmaal. God geeft het de mens te eten en te drinken, zijn liefde, zijn waarachtigheid. God zet een maaltijd voor. Maar die maaltijd krijgen zij nu als een strafmaaltijd. Wel nu als dat gebeurd is. En ze staan er weer in die huilende wildernis met hun tienduizenden. Uitgetrokken uit Egypte, rondom vijandige volkeren. En midden in de woestijn. Met een vertorende God schijnbaar en een Mozes die zo van de berg gekomen is. Ze kunnen het haast nog niet geloven. Ineens is die oude baas daar weer met zijn grijze kop. Helemaal op zijn eentje komt hij uit de tegenwoordigheid van God. Van God die je niet zien kunt. Ze hadden gedacht dat hij nooit meer terug zou komen. En alsof ze gebiologeerd zijn met hun tienduizenden, deelt hij ineens weer de lakens uit. Laat hij dat kalf beetpakken, misschien door een paar jonge kerels of de Jozua die bij hem was. En die laat het vermalen. Laat er een paar zware stenen over rollen. Verbrandt het, laat ze ervan drinken en ze doen het ook. En dan staan ze daar en nu hebben ze, ja, nou hebben ze pas gedanst voor dat kalf. Wat nu? Er is een vacuüm, een griezelig vacuüm. En met een vacuüm, een geestelijk vacuüm, kan een volk nooit optrekken. Of nou Gods volk is of niet Gods volk, maar een volk kan nooit optrekken uit het diensthuis naar het beloofde land. Uit de wildernis naar de tijden van verkwikking. zonder een vaandel, zonder een clublied, een strijdlied. Dat hebben alle ontwerpers van godsdiensten, alle ontwerpers van ook vals messianisme, van politieke ideologieën, van wat voor soort ideologieën ook, hebben dat altijd wel geweten. Het volk moet een idool hebben. Het volk moet een vast punt hebben waar ze zich op richten en wat ze bezingen kunnen, waaromheen ze dansen kunnen. En hebben ze geen vaandel meer, geen parool meer, dan gaat niemand marcheren. Zo stonden ze daar. Ze hadden geen parool meer, ze hadden geen vaandel meer. Ze hadden ook alleen maar de verwrongen feestkalender die Aaron hun op eigen houtje had voorgehouden. Ze hadden niets meer. Dus oude socialisten wisten het ook, je moet ze kunnen laten zingen. We komen uit het duistere verleden, uit het land van ellende vandaan. Hoor hoe onze ruisende schreden naar het land van de toekomst gaan. Dus broeders en zusters, dit is een ontzettend moment geweest daar in de woestijn. Een volk in een vacuüm, in een soort nihilisme, in een soort anarchisme, ze weten het niet meer. En dan... ja, dan komt het weer op de charismatische leider Mozes aan. Of die van God uit een ingeving krijgt om nu op dit moment het juiste te doen. En Mozes gaat staan in de poort van het kamp, staat er dan. En Mozes die vraagt heel simpel. Wie is voor de Heere? Die komen tot mij. En tot hem verzamelden zich al de levieten. Wie is voor Yahweh? Die naam van de barmhartigheid, die naam waarvoor ze toch eerst geloof hadden gehad. Want zonder geloof vaart niemand wel, maar ze waren toch met geloof begonnen. Wij lezen in de Hebreeënbrief, hoofdstuk 11, dat de kinderen Israëls door het geloof door de Rode Zee getrokken zijn als over het droge. In Exodus 4 lezen we ook dat toen Mozes en Aaron tot hen gestuurd werden, dat ze geloofden. Ze zijn in het geloof begonnen. En ze hebben de stem des Heren bij de Sinaï zo vreselijk goed gehoord, dat ze maar liever hadden dat Mozes verder bemiddelaar zou zijn. Ze zijn aangesproken vanuit het vuur. Nou doen ze dit. Nou die verwarring. Nou dit vacuüm. Mozes geeft hun een nieuwe kans. Wie is nu voor Yahweh? Hele simpele vraag. Maar het is, nou, Mozes is hier de grote evangelist. God geeft de mens altijd weer de mogelijkheid om te beslissen. Om een keuze te doen. Je hebt nou gekozen voor dat kalf, dat is vermalen. Dat is een drekgod. Het water heb je gedronken. Op het ogenblik heb je geen gids meer. Geen leidsman in deze woestijn. De volken rondom die spotten al. Die staan al gereed om toe te slaan. Om jullie allemaal te vernietigen. Er is geen vast punt meer. Geen plan. Wie is voor Yahweh? Zo staat de oude baas daar. Geladen met de kracht van God. In de poort. En het is belangrijk dat hij in de poort gaat staan. Want de poort was ook voor zo'n legerkamp een sleutelpunt, een representatieve plaats. Daar was de ingang, de uitgang. En dat is later ook zo bij de dorpen en bij de steden gebleven. En alle grote beslissingen werden tenslotte in de poort genomen, broeders en zusters, van het huwelijk. We hebben dat gezien in de geschiedenis van Rut en Boas. In de poort, dat was de secretarie, dat was ook het gebouw van de notaris, dat was de beurs, dat was het gebouw van justitie. Daar concentreerde zich het publieke leven. En Mozes gaat op die plek staan. Op een strategisch punt gaat hij staan. En ik zie ook dat alle profeten eigenlijk, als het erop aankomt, niet zozeer misschien wat de plaats betreft, ook dat, want ze spraken meestal bij de tempel. Ze spraken op die punten waar het volk bij de feesten tezamen kwam, omdat God geen feesten met onrecht wenste. En als hij ze nagaat, die profeten, ook Elia bijvoorbeeld, dan is dat wel niet precies in Jeruzalem dat hij sprak, maar het is toch op een tijdsmoment, wat de tijd betreft, is toch ook een sleutelmoment van de droogte. Het kon niet langer meer duren, was het hele volk gestorven aan die droogte. Mens en dier was ten onder gegaan. En op dat sleutelmoment laat hij het volk ook kiezen, middels de altaren en de wedstrijderaltaren, zodat ze uitroepen: de Heere is God, Yahweh is onze God en niet de Baals. Elke keer weer moeten profeten staan op de sleutelplaatsen. Je ziet ook een Mordechai staan in de poort van de koning. En dat was een sleutelmoment in Israëls geschiedenis, dat het hele volk zou ondergaan in de tijd van Esther. En Jezus, hij stond ook op een sleutelplek. Bij de grote feesten was hij tegenwoordig en op het paasfeest is hij gestorven. En op het Pinksterfeest staat Petrus op een sleutelplaats, op een sleutelmoment ook, op de 50e dag in het midden van Jeruzalem. En spreekt God, spreekt Jezus door middel van Petrus. En lieve broeders en zusters, wanneer de volheid der heidenen moet ingaan en de volheid van Israël komt, en Openbaring 10 vervuld moet worden en het brullen van de leeuw komt en een open boekje komt naar beneden, wees u er dan maar gerust op dat. Dat woord, dat profetische woord, dat dan gesproken zal worden op een strategisch punt in de wereldgeschiedenis. Op een strategisch tijdstip. Dat de Vader, de Almachtige Vader, tijden en gelegenheden heeft uitgetrokken voor het brullen van de leeuw en voor het komen van de donderslagen. En voor het oprichten van de woning, voor de tijden van verkwikking. En wat zal die leeuw van Openbaring 10 anders brullen dan: wie is voor Yahweh, voor ik ben die ik ben. EUIA betekent: mijn God is ik ben die ik ben. Hij zal niets anders laten profeteren en niets anders laten zeggen in wezen dan: wie is voor Yahweh. Maar hij zal staan in de poort met die boodschap, in de poort van het hele wereldleven, in de poort van de hele mensheid, in de poort van Jeruzalem, op het juiste moment, in de poort van de overgang van de tweede godsdag naar de derde toe. Hij zal precies op het strategische punt staan, als de mensheid gereed staat, en het ook bewijst als het ware, dat ze gereed staan, elkaar totaal af te maken, met de krachten die God in de schepping gelegd heeft, niet om te verderven, maar om tenslotte te voeden en te onderhouden, en in stand, het leven in stand te houden. Mozes is hier een prototype daarvan. Dat u gaat staan in de poort met deze boodschap. Met deze roep, heel simpel schijnbaar. Heel simpel schijnbaar. Zo simpel is het niet. Aaron heeft het volk ontbloot, de kerkelijke leiding net als nu. Heeft het volk naar de afgoderij toegesleurd zoals nu. Aaron, ik noem dat maar die naam nu overdrachtelijk als een samenvatting van al de kerkelijke leiding in de hele wereld eigenlijk. Ze hebben het volk gesleurd bij de Wereldraad van Kerken, bij de Antichrist. Bij de afgoderij. En Rome dito. Aaron wordt op het matje geroepen. Ja, dit kalf kwam eruit. Maar daardoor heeft hij het volk ontbloot. Zonder leidraad en zonder leiband gemaakt. Zonder binding aan de werkelijk levende God. Wie is voor Yahweh? Dat zal alles moeten doorkruisen. En dan geschiet er een wonder. Onder die tienduizenden maken zich groepjes mensen los. Mozes ziet het al. Hij ziet het al. Enkele levieten. Alleen maar daar in die hoek waar de levieten zitten, daar komen ze vandaan. En die anderen blijven doodstil zitten op hun plek, de tienduizenden. Al die andere stammen blijven zitten. Die weten het niet meer. Alleen die levieten die komen. Die anderen kiezen dus nog voor het stierkalf. Die kunnen nu nog niet, ondanks dat het zo begonnen is. Ondanks de doortocht door de Rode Zee, ondanks het spreken Gods uit het vuur en de donderslagen op de Sinaï en zijn terugkeer van de berg waar hij in Gods tegenwoordigheid geweest is. Ondanks het vermalen van dat stierkalf, dat het dus niks waard was, die hele God waar ze voor gedanst hebben, vermalen, gedronken, blijven zitten. Alleen die levieten komen. Ze komen allemaal, die levieten. Waarom komen nou die levieten? Tuurlijk, dat is een wonder van verkiezing op de achtergrond. Je kunt ook vragen in die oude Jozef-geschiedenis, als Jacob dan ook min of meer radeloos Benjamin niet wil meegeven. Als je Benjamin, als die ook stuk gaat, dan doe je mijn grijze haar met droefenis ten graven neerdalen en dan springt Juda naar voren. Ineens springt Juda naar voren als borg. Ruben heeft dan te zwetsen, dood twee van mijn kleinkinderen, zegt hij tegen Jacob. Juda kan het niet meer aanzien, die springt naar voren. Dat is ineens de borg. Waarom Juda? Verkiezing. Alleen verkiezing. Het geheimen is Gods. Op zijn sterfbed ziet Jacob het. Juda, jij bent het. Uit u komt de borg voort. Die in de plaats springt. Op het kritieke moment in de grenssituatie. En hier komt Levi naar voren. Want God was daar bezig geweest over de woning. En dan moet een priesterschaar komen. En dan moeten levieten komen. God was daar bezig geweest over de woning. Beneden hadden ze het bedorven. Helemaal bedorven. En daar komen de levieten. En die anderen blijven waar ze zitten. In hun tenten. Luisteren niet naar die oproep. Erkennen niet die nieuwe kans, die evangelische kans, die blijde boodschap. Wie is voor Jahwe? Ze konden allemaal opstaan en allemaal zeggen, we keren terug tot de levende God, tot de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat konden ze allemaal zeggen, ze doen het niet. Heb ik wel eens gedacht, wat is dat een wrede geschiedenis, dat Mozes dan zegt, nou, leviet het zwaard aan de heup. En ieder zijn broeder en ieder zijn naaste. Geen aanzien des persoons, geen rekenen vanuit je bloedverwantschap. Of je bloedband, niks. Toeslaan. 3000 vallen door het zwaard van de levieten. Intussen, broeders en zusters, moet u goed bedenken. Dat het hier in deze geschiedenis gaat om de verwerping van het paaslam. Waardoor ze door de genade van God zijn uitgeleid uit Egypte. En toen heeft God, juist ook vanwege de verharding van Egypte, deur voor deur toegeslagen en zo zijn volk uitgeleid. En als ze hier opnieuw voor de keuze gesteld worden, wil je nou de stier of het lam dat geslacht is? Mijn genade, wie is voor Jahwe die zich openbaart in het geslachte lam? Zoals hij zich later openbaart in Jezus Christus als het geslachte lam. En die keuze, wie is voor Jahwe, die zal hij niet maar 5 minuten uitgeroepen hebben. We weten niet hoeveel uren, want het moest door de 10.000 van Israël gaan. Tent voor tent. Deur voor deur. Kies je voor Jahwe, ja of nee? Nee, blijf thuis. Goed, dan heb je voor Egypte gekozen. Dan heb je nog voor de stier gekozen. Nog voor het geweld gekozen. En daarmee gaat de hele mensheid ten onder. Want God heeft gezegd, ge zult mij zijn een volk van priesters. Een heilige natie. Verkoren. Om de liefde van God tenslotte te openbaren aan zo'n wilde wereld. Thuis blijven en je tent blijven. Levieten, zegt Mozes. Zo spreekt Jahwe. Zwaard aan de heup. Dan krijgen ze ook wat Egypte kreeg. Deur voor deur. Dat is het omgekeerde paasfeest. Die beslissing valt in de poort. En dan mag u de hele Bijbel verder doorlezen, broeders en zusters. Aan het eind van Kronieken vindt u bijvoorbeeld dat het land rust kreeg doordat het woest lag 70 jaar. Omgekeerde sabbat, een vloeksabbat van ballingschap. Ik zal de mest van jullie feesten, ja, van de heilige feesten, zegt Malachi de profeet, priesterschaar levieten. Ik zal de mest van jullie feesten in het gezicht slingeren, spreekt God. En als u de Apocalypse leest, dan klinken de bazuinen en dan komen de plagen. En dan is het een omgekeerde feestcyclus die zich ontwikkelt in de wereldgeschiedenis. Een omgekeerde feestcyclus. Omdat tenslotte het openbaringsvolk in de poort geroepen heeft, in het kernpunt van de wereldgeschiedenis, in het hart van de wereldgeschiedenis. We hebben geen koning dan de keizer. Ze kozen voor Egypte. Ze kozen voor de stiermacht en de stierkracht. En toen kwam een omgekeerd paasfeest. En toen kwam de ballingschap. En toen kwam zelfs de Hitlertijd. En het kwam deur voor deur. En als ze tot bekering moeten komen, broeders en zusters, in het grote, grote, strategische moment van de wereldgeschiedenis op de grens van de zesde godsdag en de zevende, want dat is een strategisch punt wat de tijd betreft, maar ook wat de constellatie van de dingen betreft. Oh, ik loop er iedere dag over te duizelen, want ik zie het voor mijn ogen. Dan zal het de roep zijn van Openbaring 10. Wie is voor Jahwe? En dat zal ook de kerkelijke wereld raken. Wie is voor Jahwe? Wie wil die analogie? Wie wil die analogie? Dat het Joodse volk wordt vrijgesteld door de kracht van het bloed van het lam, door het grote offer dat God bracht. En die nu vraagt van jullie om ook een offer te brengen. Vanuit het symbool van zijn bloed, vanuit de avondmaalstafel. Wie is voor Jahwe? Zullen komen uit alle kerken, zich losmaken van alle Aarons. Ze zullen komen. Zo niet, dan wordt de aarde met de banvloek geslagen, dan is het afgelopen, dan is het ontzettende Pascha in verzen, deur voor deur, volk na volk, ondergang in atoomvlammen, maar het zal zijn omdat het niet komen en de aarde met de banvloek slaan. Wie komen naar voren? In dat grote moment, de Joden. Zaligheid zal uit de Joden zijn. Mozes gaat staan in de poort. Ik heb u meer gezegd, broeders en zusters, dat ik alleen nog maar heb kunnen aanvoelen in de verte wat dat wonderlijke is van die verheerlijking van Jezus op de berg. Sommigen van die hier staan zullen de Zoon des Mensen zien komen in zijn koninkrijk. Want dat koninkrijk komt met grote kracht. Dan zien ze Mozes en Elia. En die spreken met hem over de uitgang die hij volbrengen moet. Hoe hij paaslam moet zijn. Hoop dat de stierkracht en het gehots en gebots van de wereldpolitiek rondom de afgoderij van de macht en de totalitaire en de vergoddelijkte staten. Dat zal openbaar worden en zal doorbreken, die kracht van het lam. Mozes en Elia. En dan komt het loofhuttenfeest, laat ons hier tenten maken. En later zegt Petrus, we zijn geen fabeltjes gevolgd. Toen we verkondigd hebben de grote kracht en toekomst van onze Heer Jezus Christus. Want toen we met hem op de berg waren, hebben we de stem van de hoogwaardige heerlijkheid gehoord. Heb dan acht op het profetische woord dat zeer vast is en schijnt als een licht in een duistere plaats. Totdat de morgenster opgaat in uw harten en de dag aanlicht. Ja, dat zal die derde dag zijn. En niemand weet alle geheimenissen. Maar Mozes en Elia zijn niet dood. En er komt een stukje wereldgeschiedenis, ja. En dat wordt vanuit de poort geregeld. Dat is heel wonderlijk, broeders en zussen, dat we hier al dat prototype vinden van het omgekeerde paasfeest. Het staat in 28, in Deuteronomium 28, vers 60, daar staat het. Wanneer je niet luistert, wanneer je Jahwe verwerpt en die verlossing in dat bloed verwerpt, dan zal ik over u brengen al de plagen van Egypte, waarvoor gij bevreesd zijt. Dan krijg je wat Egypte kreeg. En daarom als in hoofdstuk 8 en 9 van de Apocalyps Egyptische plagen genoemd worden, dan zijn het plagen die allereerst de verharding van Israël willen treffen, totdat het ja aankomt zetten naar de grote oproep van Openbaring 10. Wie is voor Jahwe? Ze komen. Ze lopen op hun seculaire weg vast, maar op het juiste moment zullen ze de roep horen en komen ze. En komen ook de christenen uit alle hoeken van de wereld, ook uit Rusland, zonder dat iemand er tegen kan houden, met geen gifgas en met niks. om ze op te vangen in de liefde Gods. En dan zijn de levieten gereed als God dan daarna weer tegen Mozes zegt zo en zo. En de tabernakel wordt opgericht. En dan is straks het hele Jodendom gereed. Op de derde dag in een wonderlijke opstanding door de Heilige Geest. Als die tempel van Openbaring 11 moet worden opgericht. En God komt woning maken onder de mensheid in de tijden van verkwikking. En de vrede op aarde daalt. En de zotte rijdansen van de wereldpolitiek, het hotsen en het botsen en van je hela, hola enzovoorts. Het hotsen en het botsen ophoudt rondom het gouden kalf. En ze de levende God aanschouwen in zijn handelwijze. Hier ligt het al. Hier ligt het allemaal. Ik sta geen fabeltjes te vertellen. Ik ben af en toe alleen maar plat als mens van de openbaring. Ik zeg, oh God, ga weg. Het is om te sterven. Maar het komt. Ik druk u niet een parool in handen. Ik laat u niet dansen voor een gouden kalf. Ik laat u alleen maar zingen van Yahweh. Van ik ben die in Jezus zich openbaarde. Die in het bloed van het lam zich openbaarde. En die vraagt, doe dat tot mijn gedachtenis. Want je verliest het zo gauw, die gedachtenis, dat hij stierf voor u. Dat God zijn eigen hartebloed gaf in hem. Om ons te verlossen, ons uit te leiden. Dat is het enige vaandel waar we achteraan mogen gaan. Jezus Christus en dien gekruisigd. Want Jezus is overwinnaar. Jezus overwon Satans macht. En niet de stier. En de Apocalypse zegt zo schoon en overdrachtelijk: het lam heeft 7 hoornen. Dat is de ware stootkracht Gods. Een volheid van stootkracht die de hele wereldgeschiedenis zelfs beheerst en gaat beheersen. Totdat hij verschijnt op de wolken en in een veel hogere zin in de poort gaat staan en zijn verloste gemeente binnennodigt in de eeuwige tabernakel. Want er zal geen tent meer zijn of tabernakel, want God zelf zal hun tent zijn en hen overschaduwen. Het gaat om de woning. En evengoed, als toen God niet alleen maar negatief optrad door alleen maar dat kalf te laten vermalen en daar nee tegen te zeggen en het te verbrijzelen en verder niks, nee, als een huis wel van demonen ontdaan is en met bezemen gekeerd is, moet het toch gevuld worden, anders komen er 7 demonen terug, zegt Jezus, Matthäus 12, en wordt het einde nog erger. Je kunt het niet leeg laten staan, al is het gebezemd. En Mozes kon dat huis niet leeg laten staan. Al was dan dat kalf vermorzeld, want toen hij vier is voor Yahweh, kwamen alleen de levieten. De rest zat er nog aan vast. En toen moest hij ze laten voelen in de naam des Heren, dat als ze zo voor Egypte kozen, dat ze dan ook een Egyptisch oordeel ondergingen. En dat nog niet eens ten volle. Anders had hij ze allemaal verdelgd, al die andere stammen. Nog maar een waarschuwing. 3000 vielen er. Maar het is wel een zeer ernstige waarschuwing, broeders en zusters. Want de Aaron heeft de synthese willen bewerken. Hij noemde het een feest voor Yahweh rondom dat kalf. Hij gaf er de naam Yahweh aan. Vermengde de boel. En als ik nou zie wat er allemaal verschijnt in allerlei kerkblaadjes. En hoe ze op die wereldraad... comité daar in Melbourne niet eens de Russen durven te veroordelen om Afghanistan geschiedenis. Oh, dan zeg ik, wat verschrikkelijk, wat is daar Aaron onder druk gezet door de wereldmachten. De Heere God is bezig de tijden op te stuwen naar een beslissend moment. En in dat beslissende, hete moment, want die benen van die engelen zijn als pilaren van vuur. dan zal er geroepen worden, wie is voor Jahwe? En geen één pastoor en geen één predikant, hoe genoeglijk en hoe vlot de jongen het ook mag zijn, geen één zal het tegenhouden dat de geroepenen des Heren komen en zeggen: we zullen het Lam eren en zijn kruisdood in het beslissende, in dit beslissende moment. En we zullen ook krachtens het offer dat God voor ons bracht in zijn Zoon, in zijn geliefde tegelijkertijd, onze liefde betonen aan een Joods volk dat moet worden opgeraapt. Ook materieel, ook met de daad, met woord en daad, uit zijn misère. En in het ganse gebeuren zal het Joodse volk zien: maar dit is van Mozes. En dit is van de Messias. En ze zullen door de Heilige Geest zien wie ze doorstoken hebben. En ze zullen roepen: geprezen is Hij die komt in de naam des Heren. En dan zegt Mozes en dan zegt Jezus: heden is uw hand gevuld. Heden ben je gewijd tot het priestervolk. Dan gaat de heerlijkheid Gods over het oude Israël op. Licht tot verlichting der heidenen, die mochten het zien. En tot heerlijkheid van uw volk Israël. En dan wordt het één kudde onder één herder. En dan breken de tijden van verkwikking aan, onder leiding van Jezus Christus. Dan is er weer een leiband van de Heilige Geest. En een leidraad van de liefde Gods uitgestort in de harten van de mensen. Beter kan het niet. Uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.